Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Na meer dan 100 afleveringen van Napleiten in de podcaststudio staan we op 17 juni op het podium van het De Lamar Theater in Amsterdam. Samen met co-host Ayse Sieme en eerdere gasten van Napleiten ga ik, Wouter Laumans, in discussie over onze rechtsstaat. De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. We hebben bedreigde toga-dragers, roep om strengere straffen. En hoe zorg je er als advocaat eigenlijk voor dat je niet eindigt als boodschappenjongen van de onderwereld? Napleiten live onder leiding van Art Royakkers op 17 juni in het De Lamar Theater in Amsterdam.
Kortie Media.
Hallo, mijn naam is Harm Teunis en naast mij zit Dave Maasland. De wereld van cyberaanvallen en digitale dreiging is voor veel mensen onzichtbaar. En dat is best gek, want de gevolgen zijn verstrekkend. Ook voor jou. En wij maken die onzichtbare wereld hier zichtbaar, hier aan het Digitale Front. Dave, goedemorgen.
Goedemorgen, Harm.
1 maart 2024, schrikkeldag achter de rug. Heb je hem overleefd?
Ja, ik heb hem overleefd.
Oké. Ik ook. Dankjewel voor de vraag.
Ja, ik ben ook zo geïnteresseerd in hoe het met jou gaat.
Het Oekraïense leger, daar gaan we het even over hebben. Ze hebben het heel moeilijk aan de frontlinie. Dat laat de Oekraïense opperbevelhebber weten. De Russen vallen op verschillende plekken aan en de Oekraïense troepen moeten zich terugtrekken. Vooral bij de oostelijke stad Avdiivka proberen de Russen dorpen in te nemen. Die stad werd eerder deze maand al veroverd door de Russen. En tegelijkertijd schroeft Rusland ook de digitale oorlog op, toch Dave?
Ja, maar niet zoals we weer zouden verwachten of waar we het vaak over hebben door middel van harde cyberoperaties, oftewel het aanvallen van vitale infrastructuur of wat dan ook. Nee, er is informatie naar buiten gekomen of naar buiten gebracht door Oekraïne zelf over een gigantische desinformatiecampagne. Het zou een van de duurste acties ooit van de inlichtingendiensten vanuit Rusland zijn. Namelijk, het zou gaan om een campagne van maar liefst $1.5 miljard. Dus besef even, Harm, $1.5 miljard. Dus die hybride oorlogsvoering met het inzicht dat we nu hebben gekregen, ja, voelen we ons denk ik toch genoodzaakt dit te bespreken. Dit zou namelijk niet gaan alleen om de desinformatie natuurlijk zelf, maar dat dient een doel, zoals we hier vaak zeggen. Het is geen doel, maar het is een middel. En het zou natuurlijk een opmaat zijn naar het grote offensief wat er in juni zou moeten komen. En het heeft ook alles te maken met de verkiezingen van Zelensky, maar daar gaan we het zo over hebben.
Ja, en dan dus een mogelijk een nieuw Russisch offensief in juni. En voor onze gast van vandaag leek het een goed moment om dan naar Kiev, de Oekraïnse hoofdstad, te verhuizen. De stad die nog altijd wordt getroffen door raketten.
Lacht er ook nog bij, hè? Voor de mensen die dat natuurlijk niet kunnen zien. Hij lacht er ook nog bij.
Ja. Nou, ik denk dat hij het serieus genoeg neemt, hoor. Want ik heb het over Rusland-expert en collega-journalist bij RTL Nieuws, Chris Colijn. Chris, welkom.
Hey, goedemorgen.
Dave, als jij in de schoenen van Chris zou staan, zou jij graag naar Oekraïne gaan op dit moment?
Nee, ik heb ook zoveel vragen aan Chris. Alhoewel ik vind het mega belangrijk. We hebben het wel eens over gehad, hè. Voor ons speciale project gaan we daarheen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik durf het gewoon niet, Harm. Mm. Ook met kinderen en andere dingen. Jij wel? Jij bent wat stoerder, hè?
Nee, ik zou mezelf niet als stoer willen bestempelen. Het is een afweging die ieder voor zich maakt. En ieder heeft daar zijn eigen afweging
in. Ja, het is heel belangrijk dat daar mensen zijn, correspondenten. Dus we zijn heel, ja, denk ik ook heel dankbaar dat je naartoe gaat. Maar ik vind het wel bijzonder om dat met jou over te hebben zo.
Ja, vandaag dus nog bij ons gaan we dus de informatieoorlog bespreken. Want hoe vecht je een oorlog online uit? Waarom ziet Rusland dit als een belangrijk wapen? En hoe gevaarlijk is die informatieoorlog voor Oekraïne? En blijf luisteren, want uiteraard 3 cybertips. Chris, hartelijk welkom. Ongelooflijk fijn is dat je er bent. Over 3 weken naar Kiev. Eigenlijk, nou ja, misschien wel een soort van het front. Wat ik me meteen afvraag als collega, maar ook als gast hier. Is dat verstandig?
Dat weet ik niet. Nee, ik denk het wel. In Kiev is de veiligheidssituatie stabiel. Dus je kan.
Wat betekent dat?
Nou, de risico's zijn op dit moment te overzien. De stad wordt aangevallen, regelmatig aangevallen door raketten en drones. Maar Kiev heeft de beste luchtafweersystemen. Ze hebben van die geavanceerde Patriot-systemen. En die doen het gewoon heel erg goed. En ja, Kiev is toch iets verder van het front. En ja, dan, dat maakt dat de situatie redelijk stabiel is. Je weet dat er eens in de twee weken misschien een grotere aanval komt. Dan moet je echt op je hoede zijn.
Ja.
En dan is het weer even iets rustiger.
En hoe concreet is dat, op je hoede zijn? Wat gebeurt er dan? Want er gaat een luchtalarm af. Volgens mij heb je ook apps, toch? Hoe werkt dat?
Ja, je hebt een luchtalarm-app. Die begint te loeien. Mm-hmm. Die kan je ook in het Engels zetten trouwens. Die gaat dus af. Maar je hoort het ook wel buiten als je op straat loopt. En dan moet je eigenlijk een schuilkelder in. Het openbare leven stopt dan. Alles staat stil. Officieel moet
alles en iedereen duikt die kelder in.
Ja, in de praktijk niet, maar zo hoort het wel te gaan.
Ja, gewenning treedt ook op natuurlijk. Ja,
ja zeker. Ja. Dus op papier moet alles sluiten, alle winkels. Als er een voetbalwedstrijd gaande is, dan moet dat ook gestaakt worden. Dus sommige voetbalwedstrijden worden dan 4 keer gestaakt. En worden ook zonder publiek gespeeld. Maar wat je in de praktijk ziet, is dat mensen op Telegram kijken wat komt er op me af.
Ja.
Dus iedereen grijpt zijn telefoon en die kijkt op Telegram-kanalen. Sommige zijn wat officiëler. Dus de Oekraïnse luchtmacht deelt soms wel wat informatie van wat komt er op
dus
af.
Dus die hebben een Telegram groep waar je in kunt en dan daar krijg je een boodschap van, hoe ziet zo'n boodschap er dan uit?
We verwachten 4 kruisraketten in de richting van Kiev.
Oh, echt? Zo concreet?
Zoekdekking.
Zitten al die Oekraïners daarin? Is het echt gewoon goed dat iedereen eigenlijk Telegram volgt om ook op de hoogte te blijven van wat er gebeurt?
Ja dat is best, daar zitten miljoenen mensen in, zeg maar.
Zo.
Telegram is echt wel populair. Ja.
Miljoenen mensen die dus in die kanalen zitten en dus alleen ontvangen. Neem aan dat ze niet terug kunnen sturen.
Nee, je ontvangt alleen. En mensen zitten ook in verschillende kanalen. Dus sommige kanalen zijn ook meer soort insider info. En dan moet je altijd een beetje afvragen, is dit echt betrouwbaar? Want dat komt soms van een soort lek van binnen het leger. En het zijn soms ook verwachtingen. We verwachten dat er vannacht veel activiteit is vanuit de Russen. Dat de Russen vannacht drones op ons af gaan sturen. Ja. Of dat klopt, weet je van tevoren niet altijd.
Nee. Dave noemde het net al even. Hè. Grote kans dus dat Rusland een offensief plant. Hoe heb je daarover nagedacht?
De Russen willen Kiev innemen. Dat is eigenlijk wel het doel. Dat is de hoofdprijs van Poetin.
Ja.
Dat komt door de status die Kiev heeft in de geschiedenis van Poetin. Zoals Poetin de Russische geschiedenis ziet, is het echt een Russische stad.
Ja.
Dus de Russen willen daar zijn, willen de stad innemen, willen de politieke leiding vervangen. Dus als je daar woont, moet je daar ook een beetje op voorbereid zijn. Dus ik denk na over vluchtplannen.
Zo concreet moet dat dan dus?
Ja, je moet sowieso moet je elke avond een tasje klaar hebben staan voor als je om 3 uur 's nachts ineens de schuilkelder in moet duiken. Ja.
Wat zit daarin?
Een powerbank. Warme trui. Zorg dat je je schoenen klaar hebt. Je paspoort. In mijn geval ook een perskaart. Is altijd handig. Dat zijn de dingen die je altijd bij je moet hebben. En ik ga ook zorgen dat ik heel snel de spullen bij elkaar kan pakken om echt te vluchten. Dus het kan zijn, je weet gewoon niet hoe het loopt, maar het kan zijn dat je binnen een halve dag moet besluiten, ik moet weg. Ik moet nu gaan, want de Russen komen eraan.
Ja.
En als journalist, met name een buitenlandse journalist, ben je echt niet welkom als de Russen er zijn. En dan heb je echt een groot probleem. Dus dan moet je wegwezen.
En wat betekent dat, een groot probleem? Ben je doelwit?
Ja, dan ben je doelwit. Ja. Ik denk dat Oekraïnse politici, die zullen bovenaan de lijst staan van mensen die worden opgepakt. Misschien wel neergeschoten.
Ja.
En daarna komen journalisten en activisten en dat soort mensen.
Ja. Voor jou betekent het misschien ook wel weer teruggaan naar een plek die jou heel dierbaar is. Want je hebt als kind heb je 12 jaar in Oekraïne gewoond.
Ja.
Hoe was dat?
Mooi, leuk. Dat maakt het ook heel dubbel. Oekraïne is een fantastisch land. We hebben het nu steeds over oorlog en hoe gevaarlijk het daar is en terecht. Maar Oekraïne is ook zoveel meer dan dat. En dat draag ik altijd bij met me mee. Mm. Want ik heb daar als kind gewoond, 12 jaar lang. En dan zie je Ja, dat het ook een heel rijk land is. En dat het een land is wat volop in ontwikkeling is. Waar mensen heel ondernemend zijn bijvoorbeeld. Waar nieuwe bedrijven worden opgericht. En ja.
Zelfs nu zie je dat, hè? Dat ze alles wat er op hen afkomt. Ze moeten zich verdedigen in de digitale ruimte. Die app waar Geert-Jan Haan over sprak. Die app die iedereen gebruikt. Dat ze dat soort dingen eigenlijk hebben ze tijdens de oorlog uitgesproken. Wij willen een soort tech hub van de wereld worden. Dus ook het ondernemen. Ze draaien het weer om als kans ook.
Ja, zeker. Ja, ja, Oekraïners zijn heel ondernemend. Vooral op techgebied. Ja, ze doen echt hun best om snel problemen op te lossen. En om die bureaucratische stappen, dat is eigenlijk... ja, dat komt een beetje uit de Sovjet-tijd, zeggen ze dan. Alle bureaucratie is slecht, dus dat willen we zo klein mogelijk houden. En we willen dus zo snel mogelijk apps ontwikkelen. En zorgen dat de overheid zo digitaal mogelijk wordt. Zodat je gewoon dingen snel kan regelen. Maar ook zodat mensen bijvoorbeeld belasting betalen. Als dat handig in een app kan... Dan zijn er meer mensen die belasting betalen.
Dan zijn wij in Nederland nog wel even vanaf dat onze belastingdienst dat kan. Maar ik weet dat er wel ook al eens gesprekken zijn geweest tussen de Nederlandse overheid en Oekraïne om dit soort middelen aan te schaffen.
Dave, ik wil even naar het nieuws gaan van deze week. Want dinsdagavond appte jij, want de Oekraïnse inlichting en veiligheidsdienst die kwam met nieuws. Want Rusland voert dus niet alleen oorlog op de grond, maar ook is ook bezig met een grootschalige informatieoorlog. Wat viel jij nou op uit het nieuws van die Oekraïnse inlichtingendienst?
Nou, ik denk dat nieuws ons toch dwingt om een aantal zaken te herzien die wij hier wel eens hebben besproken. Maar laten we even teruggaan. Wat is precies die campagne die bekend is geworden? Het zou dus een informatiecampagne zijn, een informatieoperatie. Oftewel dus om mensen te beïnvloeden. Dat zou de duurste actie in de Russische geschiedenis zijn van inlichtingendiensten. Met actie bedoelen ze denk ik echt een afgebakend project, bij wijze van spreken. Ja. $1.5 miljard zou die kosten in zijn totaliteit. Waar tot nu toe al $250 miljoen... uitgegeven zou zijn op het platform Telegram. Nou, dan zien we natuurlijk meteen met het verhaal van Chris net in ons achterhoofd. Waarom is dat? Dat is dus niet om een niche doelgroep te bereiken, maar je bereikt op Telegram dus ook juist die gewone Oekraïner die daar zijn informatie vandaan haalt. Die operatie wordt genoemd, Chris weet me, Maidan 3. Maar als ik dat goed zeg, daar kan ook de achtergrond Chris meer over vertellen. Belangrijk is om te vertellen dat sinds november aan de gang zou zijn. En het dus die opmaat is, eigenlijk wat er wordt gezegd, naar het uiteindelijk serieus destabiliseren van de situatie, om uiteindelijk in juni een grote klap aan te brengen. En wat zo interessant hieraan is, Harm, misschien is het toch een informatieoorlog. Misschien is het toch een cyberoorlog. En hebben we ons al die tijd in die zin ergens wel verkeken op het feit dat we heel erg gefocust waren op die harde cyberoperaties. Het zal wel zijn om banken plat te leggen. Maar wat ik interessant vond wat Zelensky, want het komt vanuit het perskantoor van Zelensky onder andere vandaan. Dat zij zeggen, vergis u niet, Rusland geeft net zoveel geld uit aan informatieoperaties dan aan conventionele wapens. En de tactiek...
Ja, dus stel even, je koopt dus $1.5 miljard aan raketten. Versus anderhalf aan...
Exact, aan ook dit soort... En ik heb even de cijfers opgezocht. In 2024 is het totale budget om het landsbelang te verdedigen, zoals ze dat noemen, geloof ik, $111 miljard. Mm-hmm. Dus bedenk daar even van hoeveel daar dus ook naar campagnes in de digitale ruimte gaan. Dus misschien hebben we Rusland toch onderschat dat hun strategie om het uiteindelijk destabiliseren, want alles lijkt erop dat het zich ook in mei moet gaan concentreren. In mei zou eigenlijk Zelensky opnieuw verkozen moeten worden. Dit is nog onduidelijk, begrijp ik, of daar nieuwe verkiezingen komen. Waarschijnlijk niet. Misschien wel. En om daar ook op in te spelen van Zelensky gaat straks onrechtmatig regeren. Maar deze campagne lijkt op alles de grootste desinformatiecampagne om Oekraïne te destabiliseren en stappen te maken aan het front.
We zitten nu dus midden in zo'n Russische operatie. Dave noemde hem al eventjes operatie Maidan 3. Het is de meest recente operatie van de Russen in deze hybride oorlog. Voordat ik naar jou vraag ga, Chris, die ik voor jou heb. Dave, Hybride oorlog. Kun je hem nog één keer neerzetten?
Ja, hybride oorlog is dus eigenlijk het samenkomen van traditionele oorlog. Het vechten op de grond met wapens en pistolen. En het gebruik van digitale middelen. Het is niet meer of-of, het is en-en. En sterker nog, vaak heeft een traditioneel wapensysteem ook een digitale component. En alle soldaten hebben een telefoon in hun zak.
Ja.
Dus het is eigenlijk die versmelting van dat alles eigenlijk in de oorlog een digitale component heeft. En we moeten het dus ook steeds minder los gaan zien, denk ik. En Rusland laat dus nu echt zien dat hybride oorlog misschien niet is wat we denken, of in ieder geval de Russische tactiek niet. Mm-hmm. Maar dat speelt dus ook heel veel af hier in ons hoofd.
Ja, ook met, om een maatschappelijke impact te kunnen.
Exact, ik wees naar mijn hoofd trouwens. Ja, precies. Ik zit,
dat is de maatschappij, ja, dat ben jij.
Ja, ja, ja.
Hey, deze operatie is op dit moment dus nog in volle gang. Daarom willen we samen deze even uitlichten. Chris, wat houdt operatie Maidan 3 precies in?
Nou, Maidan 3 zou eigenlijk voor Rusland de snelste manier moeten zijn om een andere president aan de macht te krijgen in Oekraïne. Dat is heel fijn voor de Russen als dat lukt, want dan hoeven ze die oorlog ook niet meer te voeren.
Nee.
Als er een president aan de macht komt die zegt, we willen vrienden zijn met Rusland, of we willen in ieder geval staakt het vuren en we willen stoppen en Rusland, het is prima, neem jullie maar dat land.
Ja.
Dan houdt het snel op voor Oekraïne.
Dan is het gewoon heel snel klaar.
Ja,
ja precies. Dus...
Ja. En Rusland wil gebruik maken van de oorlogsmoeheid in Oekraïne. En die is er. Natuurlijk, na 2 jaar oorlog zijn mensen moe. En er zijn zeker tienduizenden mensen omgekomen door die oorlog. En dat is natuurlijk heel pijnlijk. Dus Rusland wil daar gebruik van maken.
Ja.
Maar de operatie Maidan 3... rust ook op een foute inschatting van de Oekraïense moreel. En de Russen gaan er eigenlijk vanuit dat Oekraïne misschien heel moe is. En dat Oekraïners het wel best vinden.
Ja.
Maar wat je eigenlijk ziet in de Oekraïense samenleving is mensen willen niet stoppen. Mensen zijn er zich heel bewust van dat die oorlog niet voorbij is als zij een staakt het vuren nu aangaan. Dat de Russen altijd terug zullen komen. Want de hoofdprijs is Kiev. De hoofdprijs is heel Oekraïne eigenlijk onder Russische dwang, onder Russische invloedssfeer krijgen.
Ja.
Zou het contraproductief dus zijn eigenlijk wat je zegt? Zou het juist Oekraïne uiteindelijk al die dingen die zij doen, aanvallen op militaire of civiele doelen, dit soort operaties, motiveert het de Oekraïners juist?
Ja, Oekraïners lachen er een beetje om. Ook de naam is best wel grappig eigenlijk.
Ja, dat vroeg ik me nog af. Is het een betekenisvolle naam?
Ja, zeker. Het is een hele betekenisvolle naam. Maidan 1 en 2, dat waren revoluties in Oekraïne. Dus Maidan 1 was in 2004, 2005, in die winter. En dat was na verkiezingsfraude in de presidentsverkiezingen. En toen zijn als gevolg van die revolutie, demonstraties, zijn er opnieuw verkiezingen gehouden. En is ook de uitslag van die verkiezingen veranderd. En Maidan 2 was in 2013, 2014. Dat kennen we denk ik nog wel, was 10 jaar geleden. Dat zijn die heftige beelden dat mensen op het Maidanplein in het centrum van Kiev stonden. En werden bekogeld door de Oekraïense ME. En er zijn 100 doden gevallen. En Maidan 1 en 2, dat waren pro-westerse revoluties of demonstraties. Dus echt anti-Russisch eigenlijk. Maar Poetin ziet dat, of in ieder geval hij communiceert het, alsof die twee Maidans, alsof dat soort CIA-operaties waren, waarbij de Amerikanen iemand anders aan de macht wilden krijgen in Oekraïne. Ah. Ik weet niet of hij dat echt gelooft, maar zo presenteert hij dat wel.
Er zit iets wat niet klopt in mijn hoofd. Jij zegt eigenlijk van joh, die Oekraïners die lachen daar een beetje om. Eigenlijk zeg van nou, die wuiven het een beetje weg. En nou lees ik niet elk persbericht van wat er naar buiten komt van de Veiligheidsdienst uit Oekraïne. Maar zij brachten dit echt groots. Ook in het bericht, ook op Telegram, zeer serieus. Eigenlijk klonk het als operatie Maidan is misschien wel de grootste bedreiging en de belangrijkste opmaat naar juni. Waarom zet de Oekraïnse regering het zo zwaar aan? Maar zeg jij eigenlijk, ja, maar de Oekraïners lachen erom. Waar zit dan dat verschil?
Ze zetten het zwaar aan zodat mensen luisteren. Zodat de bevolking doorheeft van, hey, hier is wel echt dat gaande. Ja. Wees op je hoede, want de Russen willen de macht. De Russen willen dat Zelensky weggaat. En Oekraïne is best wel verenigd sinds het begin van de grootschalige invasie, dus 2 jaar geleden. Het is echt ongekend eigenlijk hoe weinig politieke verschillen er zijn op dit moment in Oekraïne. Maar ja, zo gauw die eenheid begint af te brokkelen, is er voor Rusland ruimte om daar gebruik van te maken.
Ja. Die eerdere Maidan-operaties heb je zelf ook meegemaakt als kind?
Ja, klopt.
Hoe was dat?
Ja, bijzonder. Dat vergeet je niet. Ja, ik was bij de Maidan 1 was ik 8. Ja. Maar mijn ouders namen me mee en zeiden, we gaan kijken. En toen was het vrij rustig.
Ja.
En ze zeiden, ja, kijk goed om je heen en onthoud dit maar. Want hier gebeurt iets groots.
Met die boodschap?
Ja.
Wat bijzonder.
Ja, en toen, nou ja, dat hou je wel een beetje in. Ja. Want er stond een heel tentenkamp in het centrum van de stad. En mensen hebben daar wekenlang geslapen. En dat was met Maidan 2 eigenlijk hetzelfde. Toen was ik eigenlijk net wegverhuisd uit Oekraïne.
Ja.
Een half jaar daarvoor. Maar ik kwam rond de kerstdagen, oud en nieuw, kwam ik terug om vrienden op te zoeken. Ik was toen 16. En ik ben toch maar een kijkje gaan nemen. Op dat moment waren de protesten nog niet... er was wel wat geweld, maar het viel mee, vooral toen ik daar was.
Ja.
Maar dat was heel bijzonder. Echt een hele aparte sfeer om daarbij te zijn.
Ja. Wat verwacht je dat die gewone Oekraïne nu van Maidan 3 gaat merken? Hoe verwacht je überhaupt dat deze campagne zich gaat afspelen?
Nou, het is de vraag of die zich gaat afspelen. En hoe dat er precies uitziet. Want daar zijn de inlichtingendiensten niet heel helder over geweest. Kijk, het kan een soort pure informatieoperatie zijn, waarbij het doel is om mensen bang te maken van hey, dit zou kunnen gebeuren. En dan hoeft er eigenlijk nog niet eens heel veel te gebeuren. Het kan wel zijn dat er vanaf maart een dynamiek op gang komt, waarbij de eenheid op het spel komt te staan in Oekraïne, waarbij de legitimiteit van Zelensky afneemt.
Want kan je eens uitleggen hoe dat precies zit met die verkiezingen? Want daar lijkt deze operatie zich heel erg op te focussen. Hoe zit dat precies?
Ja, nou officieel heeft Zelensky een mandaat tot en met maart. De verkiezingen zouden in maart moeten zijn, moet ik zeggen. Dus er staan verkiezingen gepland, maar die worden niet gehouden. Want het land is in oorlog. Dus ze kunnen geen verkiezingen houden. Want je moet je voorstellen, een groot deel van het land is bezet gebied. Daar kunnen mensen niet naar een Oekraïnse stembus. En waar dat wel kan, is elke stembus eigenlijk een doelwit voor Russische raketten en drones. Dus het is niet veilig.
Dus dat is een logistiek al een nachtmerrie?
Ja, het is echt een logistieke nachtmerrie. Laat staan dat er miljoenen mensen natuurlijk in het buitenland zitten, omdat ze zijn gevlucht. Dus dat is eigenlijk niet te doen. Dus het is best logisch dat Oekraïne geen verkiezingen houdt. Maar aan de andere kant zijn er mensen die altijd kritiek hebben gehad op Zelensky. En die zeggen nu ook van ja, je termijn is eigenlijk wel verlopen.
Ja.
Dus wordt het niet ook tijd voor verandering? Dus daar zit ook wel een bepaalde spanning in.
Ja.
En dus de legitimiteit van Zelensky neemt daardoor een klein beetje af.
Ja. Wat is het alternatief voor het niet houden van verkiezingen? Of als in het alternatief voor het wel houden van verkiezingen bedoel ik, sorry.
Ja, eigenlijk is er geen alternatief. Nee. Zelensky blijft gewoon aan de macht. Want hij is verkozen en hij moet dit land door de oorlog loodsen.
En dan na de oorlog dan praten we verder.
Ja, na de oorlog zien ze wel weer.
Maar verwacht je dan niet dat Rusland de tactiek die ze inzetten misschien wel kan werken? Want zij zullen zwaar gaan inzetten op dit is een president die niet verkozen is. Hij kiest ervoor aan de macht te blijven. Hij leidt jullie door. Ik zie wel waarom ze dit als thema gebruiken. Zou dit niet gewoon alsnog kunnen werken om echt het mandaat of het draagvlak voor Zelensky? Ook in de internationale gemeenschap eventueel.
Ja, nou, dat wordt al gezegd. Zelensky's mandaat hierdoor afneemt. En dat mensen hem toch een beetje zat zijn. Misschien doet hij zijn werk ook niet altijd perfect. Hè, want hij is verantwoordelijk voor het binnenhalen van de steun. En dat lukt niet altijd. En dat gaat niet altijd zo goed als Oekraïne zou willen.
Mm-hmm.
Er ligt wel een gevoeligheid. Maar er is nog een verschil tussen de populariteit die wat afneemt. En Zelensky is op dit moment nog best wel populair voor een Oekraïense president. Steun van zo'n beetje 60% van de bevolking.
Maar voor een president in oorlogstijd is het net over de helft. Ja, terwijl je zou verwachten dat als dat de grote leider is, zou dat toch eerder richting 70, 80, soort getallen moeten gaan.
Ja, dat was het ook. Ja, begin van de oorlog was het rond de 80 en ook al 90%. En was die steun enorm. En nu is het weer wat afgenomen. Dat heeft er ook mee te maken dat de politiek weer is opgestart in Oekraïne. Je ziet de politieke clashes weer een beetje opstarten. De politieke opponenten van Zelensky melden zich. Zelensky heeft ook aan de stok gehad met zijn topcommandant Zaluzhny. Er zijn ook mensen ontevreden over. Dus er zit wel wat spanning.
Waar ik wel benieuwd naar ben, hè, als je dan kijkt naar Maidan 3, waar hoopt Rusland op?
Ze hopen dat mensen de straat op gaan. Mm-hmm. Ze hopen eigenlijk dat mensen, in Oekraïne gaan mensen graag de straat op als ze heel ontevreden zijn met hun leiders. En Rusland denkt, als ze die Zelensky zat zijn en als wij dat een beetje gaan opstoken, misschien komen er dan wel duizenden mensen de straat op. En die mensen die willen dan dat Zelensky weggaat. En dan is de eenheid heel ver te zoeken en dan heeft Oekraïne een heel groot probleem. Dat wil Rusland.
En op welke manier? Want ik zeg maar, dit is dan het doel. Wat zien we nou concreet van die Maidan 3-campagne, als je hem zo mag noemen, van deze specifieke campagne? Wat voor voorbeelden zien we daarvan?
Nou, we zien dat Telegram-kanalen, dat daar desinformatie wordt verspreid. Ook in het Westen wordt er desinformatie verspreid over Zelensky om de legitimiteit eigenlijk aan te tasten. Een voorbeeld is, Zelensky zou in de Verenigde Staten in Florida een luxe villa hebben gekocht. Nou, daar klopt niks van, nee. Maar als de bericht toch wordt verspreid en dat doet het heel goed en miljoenen mensen zien dat, dan heeft dat toch een effect. En er zal toch een bepaald percentage van de mensen zijn die dat gelooft. En ook binnen Oekraïne gaan er dat soort verhalen rond. En worden ook de spanningen in de top in Oekraïne worden uitvergroot.
Ja.
Dus in de iets meer pro-Russische Telegram-kanalen worden die echt heel groot gemaakt. En wordt er gezegd, het land is stuurloos.
Ja. Polariseren.
Ja, polariseren.
Is dat dan een opvallende strategie? Als in, zien we Rusland dit al langer doen? Even los van Oekraïne, andere gebieden misschien?
Ja, dit is bij uitstek een strategie die Rusland al langer handhaaft. Je ziet het in Russische beïnvloedingscampagnes in het Westen. Dat er gebruik wordt gemaakt van bestaande spanning, mm-hmm. bestaande verdeeldheid en dat Russen proberen om dat zoveel mogelijk uit te vergroten. En ze willen ook het andere narratief vertellen. Zo presenteren ze dat in het Westen vaak.
Ja,
jullie proeven misschien al een beetje wat ik aan het doen ben. En dat is niet omdat ik een doemdenker ben of dat ik wil pretenderen dat. Je zei net van joh, het is maar de vraag of Maidan 3 echt tot uiting komt. En ik wil misschien toch, waar ik enorm voor wil waken, is dat we wederom Rusland onderschatten. En als je eens naar die puzzelstukjes nu kijkt, je zegt die 60%, dat is eigenlijk niet zo heel erg hoog. Ik zie wat Oekraïne volgens mij schrijft, is dat is toch een relatieve noodklok. Luister jongens, een opmaat, er gaat in juni iets komen. We hebben het moeilijk aan het front. We weten niet of we het kunnen houden. Berichten in nu.nl, Bloomberg, ze brengen naar buiten dat ze het heel zwaar hebben. Mm-hmm. Echt internationale steun, om dan nu te zeggen, maar nu moeten, lijkt behalve Macron, die natuurlijk wel stevige woorden gebruikt, maar volgens mij vertaalt dat niet in wapenleveranties. Er is daardoor enorme verdeeldheid in het Westen. Gaan we wel of niet grondtroepen? Is gewoon om te zorgen dat we niet onderschatten, is deze operatie niet gewoon succesvol, wat ze aan het doen zijn? Steun lijkt af te nemen. De echte steun komt er niet. Er is steeds meer verdeeldheid. De cijfers van Zelensky nemen inderdaad af. We denken allemaal, het zal misschien zo'n vaart niet lopen tot misschien wel een groot offensief komt. Is deze operatie niet gewoon een succes, Chris?
Het kan een succes worden. Het zou kunnen. Maar de Russen onderschatten ook vaak wat Oekraïners denken en willen. De Russen toen ze aanvielen, dachten ze, we pakken Oekraïne wel even. We nemen Kiev wel even in. Er bleek enorme weerstand te zijn. En die weerstand is er nog steeds. Mm-hmm. Miljoenen mensen verzetten zich dagelijks tegen Rusland. En hebben helemaal geen zin in vrede met Rusland. Binnen de grenzen zoals ze nu staan. Hè? Als je de frontlinie, het front neemt als nieuwe grens. Daar hebben mensen helemaal geen zin in. Twee derde van de Oekraïners kent iemand die is gewond geraakt of overleden door de oorlog. Dat zijn enorme aantallen. En als je nu vrede gaat sluiten, dan is dat allemaal voor niets geweest. Dus ja, dat maar is het heersende gevoel bij veel Oekraïners.
Maar zonder steun van het Westen is de uitkomst dat we dat ze het niet, dat zeggen ze, dat het niet lang meer vol gaan houden. En die steun is onverdeeld. Die steun komt er niet. Dus eigenlijk de doelen die Rusland nastreeft, ook destabilisatie, polarisatie in het Westen, uitblijven. Hè? Het narratief schetsen, Oekraïne gaat het heel moeilijk hebben, Oekraïne gaat het niet volhouden. Dat lijkt toch te lukken als ik het...
Ja, daar zit wat in. Heel veel is afhankelijk van die westerse steun. Als die steun er niet komt, als Oekraïne zonder munitie zit, zonder wapens zit, als die dure luchtafweersystemen bij Kiev het niet meer doen en er kunnen zomaar allemaal raketten doorkomen, ja, dan wordt het een ander verhaal.
Kriebelt het bij jou niet, Harm, journalistiek gezien? Kijk, wat ik natuurlijk altijd probeer is kijken, wat doet Rusland nu? Die informatiecampagnes, misschien integreren ze informatiecampagnes wel veel beter dan wij denken. Daar ligt ook een enorme kwetsbaarheid voor de Nederlandse samenleving. We weten dat polarisatie hier een groot probleem is. Kriebelt het nu niet bij jou van, joh, jeetje, hoe kwetsbaar is de Nederlandse samenleving met dit soort enorme omvang van operaties, als er ook miljarden in onze sociale media wordt gepompt om desinformatie rond te stoppen? Ik zie je ogen links, rechts.
Ja. De radertjes die werken, maar ze doen het niet zo goed. Nee. Tuurlijk. Maar
dat waarom ik dit zo bizar nieuws vind. Ik denk dat wij onze kwets... We hebben het heel vaak over bescherming vitale infrastructuur. Maar volgens mij is dit onze Achilleshiel.
Maar en waar zouden we dat in Nederland moeten zien? Waar zou zo'n campagne, want wij gebruiken...
Immigratie. Kijk, wat Chris heel terecht zegt, thema's die nu al verdeeldheid heersen bij ons.
Ja, nee, ik heb het niet over de thema's, maar welke platforms zijn bij ons dan een doelwit? Want wij gebruiken Telegram niet op de manier zoals... Ja, maar wie zit er op X? Journalisten? Ja, jij?
Ik denk dat er toch een hoop invloedrijke mensen daarop zitten. Een hoop kwade mensen die daar weer zeg maar dingen mee doen.
Is Facebook niet een logischer...
Ook, 100%.
Ja.
Het gaat ook om bubbels, denk ik. Als mensen eenmaal in een bubbel zitten waarbij zij de mainstream media niet meer geloven, niet meer vertrouwen.
Als het wantrouwen er is.
Dat andere narratief, volgens mij werkt dat heel goed voor Rusland. Kijk maar eens, wij vertellen de andere kant van het verhaal.
Ja, ze hebben ook, er is in Nederland ook een tijdje, ik weet niet of dat nog bestaat, maar de andere krant, dat is een tijdje uitgegeven. Nou, dat,
volgens mij bestaat die nog trouwens. Ja.
Daar staat dat andere narratief in. Nou, dat leest als pure Kremlin-propaganda. Dat is echt rechtstreeks van de Russische staatsmedia geplukt, als je dat leest.
Maar ja, wat zou het bereik van dat soort...
Nou, niet enorm, maar...
Ieder zaadje is er één, dat
ja,
dan?
Ja, een paar duizend mensen steeds.
Wat ik me dan afvraag, hè, want... Oekraïne brengt dat dus deze week naar buiten. Nou, ze zijn dus al sinds november bezig. In juni hebben we dan mogelijk een nieuw Russisch offensief. Waarom komen ze dan nu pas mee naar buiten? Want het loopt al een tijdje. Ze zijn er al een tijdje mee bezig. Waarom kiezen ze dit moment?
Ja, dat is wel een goeie. Ze zijn er al een tijd mee bezig. De Russen willen dit ook al veel langer. Want dit is de kortste weg naar de overwinning. Als je het land politiek kan destabiliseren. Maar nu... staat Oekraïne toch wel op een heel gevoelig punt. Een heel gevaarlijk punt. Want ja, die verkiezingen zouden eraan moeten komen. Gebeuren niet. Aan het front is het moeilijk. Avdiivka is gevallen. En de verdedigingslinies zijn niet zo sterk aan de Oekraïnse kant. Ze hebben zich eigenlijk onvoldoende ingegraven. Dus mogelijk dat de Russen nog verder kunnen doorstoten. Dat hopen de Russen. En die steun uit het Westen neemt ook af. Dus er vallen een hele hoop dingen wel de kant van Rusland op. En daarom is nu die operatie gaande. Want nu is het moment om die dus onvrede, onrust in Oekraïne, om dat op te stoken.
Ja.
Daarom denk ik dat dit misschien is wel eens de meest belangrijke cyberoperatie zou kunnen zijn in de gehele oorlog. Aan de andere kant, we moeten natuurlijk ook altijd oppassen. Ik kreeg op Twitter toen ik hierover plaatste van allerlei mensen reacties van joh, het kan niet geverifieerd worden, ook die bedragen niet. Het is is dat ook de reden dat misschien, bijvoorbeeld ik heb dit verhaal, mij dan drie, in geen enkele Nederlandse media gezien? Vind ik ook echt weer verbazingwekkend, maar goed. Ja, ik denk maar even na, ik heb het niet gezien.
Ja, nee, je moet ook altijd wel voorzichtig zijn, want we weten niet uiteindelijk niet hoe groot het is en wat het precies inhoudt. Dus daar zit altijd een slag om de arm.
Ja.
Maar cybersecurity websites brengen dit wel, ook met voorzichtigheid, maar brengen het wel. Ik blijf het verbazingwekkend vinden dat de wat grotere media dit dan niet...
Maar kijk, het moeilijke is natuurlijk, je zit natuurlijk wel aan tafel met twee journalisten, je moet uitkijken deze.
Oh ja, nu kijk ze allebei kijken uit die ooghoeken.
Ja, ja. Kijk, het moeilijke is natuurlijk wel, het is precies de, en je geeft het zelf ook al aan, het is natuurlijk de Oekraïnse diensten die komen met deze boodschap en die hebben daar een doel bij. Tegelijkertijd, als je het niet onafhankelijk kunt verifiëren, is het natuurlijk best wel moeilijk om dit als nieuws te brengen. Dan kun je het zeggen van oké, let wel, dit is wat de Oekraïense overheid brengt. Maar dat is wel meteen weer een kanttekening.
Maar die voorbeelden, hè, die zij noemen, die kunnen we toch in die zin verifiëren. Hebben jullie daar op een gegeven moment noemen zij die Poolse boerenprotesten.
Ja.
Daar geven zij aan dat daar letterlijk ook pro-Russische vlaggen te zien waren en uitingen, et cetera. En er wordt ook van gezegd, dit wordt gebruikt. Dat zijn toch wel dingen die we kunnen kunnen zien dat het gebeurt. Wat een gevolg zou kunnen zijn van deze operatie.
Ja, daar hing een spandoek met een tekst als Poetin komt het probleem maar oplossen. Iets in die trant. Ja, daar wijzen de Oekraïners dan naar van oh kijk, nou, Rusland probeert het op te stoken. En dit zijn allemaal, dit noemen de Russen IPSO's. Dit zijn informationele psychologische operaties. Dit zijn allemaal tactieken om de moreel aan te tasten. Om te zorgen dat mensen bang worden. Dat mensen denken, oeh, misschien is er toch wel wat aan de hand. Misschien zijn we toch niet verenigd. Misschien doen we het slecht.
Want Harm, jij hebt een heel groot stuk uitgebracht over natuurlijk iets burgers, activisme, andere dingen. Dus het is niet zo dat jullie daar niet zo over schrijven. Dus ik wil die nog even voor in het zonnetje zetten. Lees het artikel even. Maar ik blijf het toch verbazingwekkend vinden dat we dit niet durven duiden. Omdat we misschien dan wel, terwijl we allemaal weten wat er aan de hand is. Ja, ik vind het toch verbazingwekkend.
Maar het werk op een nieuwsredactie is een... Ja, nou ja, Christy kan daarover meepraten. Het is echt ingewikkeld. Hè? Het is niet zo dat... Oké, stel je even voor. 'S Ochtends heb je een vergadering met 12 journalisten. 12 mensen, 12 collega's. En iedereen heeft onderwerpen, brengt onderwerpen in een vergadering. Ja, het kan 100 redenen hebben waarom jouw onderwerp de website of het 7:30 nieuws of het 6:00 nieuws niet haalt. Dat kan zijn het algemene nieuwsaanbod. Het kan zelfs zoiets beroerd zijn als dat je gewoon een hele slechte pitch had, hè?
Ja.
Dus ja, het is echt heel ingewikkeld. Maar ik snap...
Zal ik het maken of niet?
Ja, doe maar.
Nee, dan zou het dus ook kunnen liggen aan journalisten zoals jij, die niet de urgentie goed overbrengen over jongens. Dit wordt, hebben we het al 2 jaar lang over cyberaanvallen. Het gaat over het neerhalen van satellieten. Het gaat over Kyivstar. Ja. Dat is op elk nieuwsitem. Ja. Maar wat wordt gezegd de belangrijkste operatie, daar zeggen we dan niets over.
Nee. Chris, Maidan 3, zou dit dan een opmaat zijn naar het offensief? Zie jij dat ook zo?
Nou, het zou kunnen samenvallen met een offensief. De Russen willen doorstoten. De Russen willen in de aanval. Oekraïne moet in de verdediging. Mm-hmm. Dus Rusland wil eigenlijk alles tegelijk doen. Om maximaal gebruik te maken van de situatie.
Ja, dus echt dat hybride systeem eigenlijk.
Ja, als je en mensen bang maakt en successen boekt op het slagveld en je laat de westerse steun afnemen. Nou, dan heb je een combinatie te pakken.
Voelt wel als een kruispunt.
Dat denk ik ook.
We hebben het in de vorige aflevering best wel uitgebreid gehad over hoe Oekraïners omgaan met desinformatie. Chris, je hebt natuurlijk ook vrienden wonen in Oekraïne. Wat krijgen zij te horen over dit onderwerp, hybride oorlogsvoering? Het is natuurlijk niet, ik weet niet of die term dan ook zo gebezigd wordt, maar wat krijgen ze over deze campagnes, de combinatie van die campagnes te horen?
Ze horen wel over hybride oorlogsvoering. Daar is iedereen zich van bewust. Iedereen is zich heel erg bewust van hoe media en hoe informatie wordt gebruikt. En Oekraïners zijn zich ook wel van bewust dat de waarheid vaak ergens in het midden ligt. Dat het een oorlog is. Dus alle
zijn het ratje nuchtere mensen wat dat betreft? Of hoe kan je dat omschrijven? Hoe zij...
Ja, het is natuurlijk niet één type mens. Maar de mensen de cultuur, die ik veel spreek, die zijn er heel nuchter onder. En die zeggen, kijk, als er een Maidan 3 zou gebeuren, dan zouden wij een soort tegendemonstratie misschien beginnen. Of dan zouden we dat proberen tegen te houden. Dat laten we niet zomaar gebeuren.
Ja.
Zo is het ook alweer. En er zijn in Oekraïne heel veel kritische journalisten die zich ook hiermee bezighouden. Die onderzoek doen naar operaties van de Russen, die dat proberen te ontmaskeren. Mm-hmm. En die de waarheid boven tafel willen krijgen. En op die manier ook de macht van desinformatie teniet willen doen.
En een van de dingen die ze natuurlijk willen, hè, is dus dat hele idee van mensen die in opstand komen. Maidan 3, een derde Maidan. In die hybride oorlogsvoering en die verspreiding van desinformatie, wat voor berichten lees je dan? Ik probeer me dat dan voor te stellen dat je hebt dan zo'n Telegram groep of iets wat je dan volgt. Wat zou dan een voorbeeld zijn van een bericht dat ik zou lezen als ik daar zou zijn? Of als ik daar zou wonen?
Nou, je kan denken aan berichten als het front stort in. Oekraïnse manschappen hebben het koud. Hebben niet het materieel om zich goed te verdedigen. Oh, er zijn geen kogels meer. En de Russen bombarderen ons dag en nacht. En wij is het eigenlijk voor nodig. Mm. Vergeet niet, er waren ook tot het begin van de oorlog pro-Russische politici in Oekraïne. En ja, die benadrukten altijd van ja, we kunnen ook vrienden zijn met de Russen.
Ja.
En ja, dat soort berichten en zo'n publiek, dat is er nog wel. Er zijn mensen gevoelig voor. Mensen die denken, ja, waar is dit allemaal voor nodig? Weet je, waarom moet mijn man, mijn zoon in het leger en vechten? Ja. Natuurlijk zijn er mensen die daar weerstand tegen hebben. En, ja. En dat willen de Russen dan uitvergroten. En dan zeggen ze, je hoeft niet te vechten. Hey, het Oekraïense leger stort in.
Amputeer maar een been, nou, wat we vorige week bespraken. Ja, het zijn natuurlijk die krankzinnige berichten weer. Maar dat is dezelfde thema's die ze aansnijden.
Ja, ja, ja.
Dave, dit is denk ik eentje die jij ook kunt beantwoorden. Ik ben ook zo benieuwd. We hebben het nu natuurlijk heel erg over hoe Oekraïners worden geraakt. En het zijn aangrijpende voorbeelden. Ik kan me echt goed voorstellen dat dit een bepaald effect heeft. Maar op welke manier wordt het Westen geraakt door die informatieoorlog?
Nou, dan kom je terug bij de letterlijke bestaansreden van deze podcast. Het digitale front, Harm, ik pak hem er even uit, zit gewoon in je broekzak. Hè?
Ja.
Dat is het digitale front. Want als je dus nu Telegram opent, wat ik zou kunnen doen, ik kreeg een bericht van Geert-Jan Haan als eerste over deze Maidan-operatie. En ik ga naar Telegram en ik kom op het officiële Telegram-kanaal van de Oekraïnse inlichtingendienst. En dan zit ik aan het digitale front. En ik zit ook in een bubbel, dat besef ik me. Ik zit in een bubbel van, als ik mijn X open, mijn Twitter open, dan krijg ik cyberoorlog. Dan krijg ik de kant te zien van de mensen die ik volg daarover. Dus die informatieoorlog, en die is er nu al, ook in Nederland. Want iedereen heeft zijn eigen bubbel en algoritme al gecreëerd van internationale mensen die ze volgen. En iedereen wil dat beïnvloeden. En dat is waarom ik hier zo... Ik ben niet naïef, hè, denk ik, dat dit er niet was. Maar waarom ik nu opeens een soort extra urgentie wil creëren, is dat ik denk dat we veel te veel hebben gefocust op de harde kant van cyber. En we hebben het over wetgeving die eraan komt en hele heftige cyberoperaties. Maar wat we dus nu zien, is dat het wel eens de zachte kant zou zijn. En die platformen gebruiken we ook. Dus ik denk dat we die informatieoorlog al elke dag zien.
Ja.
Ja,
daar ben ik het helemaal mee eens. Ja.
Er is een uitspraak van de Oekraïnse inlichtingendienst die mij bijblijft. Ukraine has urged its Western partners and its own citizens to resist the spread of Russian disinformation and enhance their security measures to effectively counter the challenges posed by a new world hybrid war.
Ja, ik snap wel dat je deze uitkiest. Ook even die laatste woorden. A new world hybrid war. En je zou inderdaad met een hele negatieve bril op kunnen zeggen dat we eel in die world hybrid war zitten. Omdat in elk land die informatie zich plaatsvindt. En wat ik in andere landen zie gebeuren, is staatssecretarissen of functionarissen die roepen hier wat over. Ik zou ook de urgentie die ik nu voel, het ook wel eens fijn vinden als iemand uit de Nederlandse overheid zich hier wat meer in brede zin over uitspreekt. Ik vind dit echt een stevige uitspraak.
Ja. Chris?
Ja, dat wordt in veel landen uitgevochten, die oorlog. En dat zien we ook al langer. Hè. Denk aan de trollenfabriek, waar Yevgeny Prigozhin, de leider van Wagner, destijds al achter zat. Dat zijn methodes waarop Rusland eigenlijk in het buitenland iets wil bewerkstelligen door informatiecampagnes.
Ja.
Test het maar eens, Harm. Ik zit omdat je een vraag van, wat merken we van die informatieoorlog? Kijk maar eens als jij een tweet plaatst wat enigszins neigt naar pro-Oekraïns of wat dan ook. Wat voor reacties jij onder je tweet krijgt? Van mensen met 2 volgers, 3 volgers. En dat er zullen ook echte mensen bij zitten. Maar dat er bots actief zijn op sociale media, dat is ongekend.
Mijn cybertip, daar kom ik dan zo meteen even op terug, is het artikel dat ik heb geschreven, maar over die...
wat nederig weer om je eigen artikel op tip neer te zetten.
Niks menselijk is mij vreemd.
Hij is zo bescheiden gebleven, hè?
Dat is mooi voor de leescijfers, hè? Ja.
Ik wil graag mijn eigen website tippen, davemaasland.com.
Ja. Ik wil nou ook wel echt een serieus punt maken, want dat gaat dus over Oekraïnse activisten. Zometeen meer daarover. Maar op Facebook, onder dat bericht, staan inderdaad berichten. Ik ben er even doorheen gescrolld, gewoon om even op te kijken. Staan inderdaad berichten van mensen die dus geen volgers hebben, of een paar volgers. die nog niks geplaatst hebben, maar inderdaad gewoon met volkomen, nou ja, je kunt het niet per se zeggen Russische propaganda, maar het is in ieder geval anti-Oekraïns wat ze daar uitbazelen. En dat wordt ook wel gezien door de mensen die daar dan weer op reageren, hoor. Want gelukkig zijn er ook verstandige mensen die dan reageren op Facebook. Ik denk dat het klopt wat je zegt.
Ja, eens.
Gaat deze informatieoorlog zin hebben? Want wanneer wordt Oekraïne echt geraakt? Dat is dus als er politieke onrust veroorzaakt wordt.
Ja, de informatieoorlog heeft zin. Er worden mensen beïnvloed binnen Oekraïne, ook buiten Oekraïne. Het heeft vooral zin als er, ja, zoals ik al zei, verdeeldheid komt in het land. Als je echt een grote stroming krijgt in de maatschappij die zegt, weet je, het is wel genoeg. Er gaan allemaal mensen dood. En misschien hoeft het toch niet.
Nee.
Op het moment dat je die beweging op gang krijgt en op het moment dat de Russen dat weten aan te wakkeren, door allemaal berichten van jouw zoon wordt is kanonnenvoer. Hè? Die wordt van straat geplukt op zijn 20ste. Gebeurt niet, want je moet 25 zijn. 27 nu nog, straks 25. Om echt naar het front gestuurd te worden. Maar ze zeggen, ja, jouw 20-jarige zoon die wordt van straat geplukt en die wordt zomaar naar Avdiivka gestuurd.
Ja.
En die gaat daar dood. En dan denk je, shit. Dat wil ik niet. Nou, als mensen op die manier boos worden over wat zij denken dat de gang van zaken is in de oorlog, dan gaan ze zich verzetten tegen hun eigen leiding, hun eigen politieke en legerleiding. En dan heb je een probleem in Oekraïne, want dan willen ze misschien niet doorvechten. Dan neemt de druk op onderhandelingen mogelijk toe. Dat is wat Rusland wil.
Mm-hmm.
Maar de Oekraïnse overheid zegt, nou, ze proberen heel transparant te zijn over hoe ze oorlog voeren en wat de doelen zijn en hoe mensen worden ingezet om dit juist tegen te gaan. Dus ze willen het heel helder maken van ja, als je wordt opgeroepen, dan doen we dit, dan doen we dat. Je kan ook zelf je inschrijven voor het leger, in je eigen specialisatie proberen te werken.
Ja.
Nou, zo proberen ze dit sentiment toch een beetje in bedwang te houden.
Ja.
En mensen positief te houden. Dat zie je ook in de Oekraïnse media. Die zijn heel positief. Die proberen, natuurlijk zijn ze ook wel eens kritisch. Maar op de Oekraïnse televisie is nu al 2 jaar een zogeheten televisiemarathon. En daar is grotendeels best wel positief nieuws over de gang van zaken.
Ja.
En dat is om mensen een beetje het gevoel te geven van wij gaan winnen. Dat zie je ook in de berichten van Zelensky terug.
Ja. Dus als ik hem mag samenvatten, je zegt eigenlijk, we weten te weinig over operatie Maidan om te zeggen of die operatie succesvol is.
Ja.
Maar de voedingsbodem daarvoor, alle elementen zijn aanwezig dat het succesvol kan worden.
Er is een voedingsbodem. Ik moet daarbij wel zeggen dat het op dit moment nog een klein percentage is van de bevolking. Maar ja, er zijn altijd mensen die daar gevoelig voor zijn.
Ja.
En dan heeft de informatieoorlog zin als jij die mensen kan overtuigen om tot actie over te gaan.
Ja, ik ben wat negatiever, denk ik, ben ik bang. Ik denk dat als ik nu dus hoor dat al die elementen die er zijn, als dit een goed uitgevoerde informatiecampagne is, het echt wel eens een...
Maar dat is natuurlijk ook het doel voor Oekraïne om dit nu naar buiten te brengen.
Ja, dat snap ik. Nou ja, dan ben ik daar in ieder geval gevoelig voor die noodkreet.
Ja, maar dat is dan toch ook misschien wel het doel geweest. En dan is dat toch...
Ja,
maar als dit kan helpen...
Eens.
Ja, Oekraïne brengt dit niet zomaar naar buiten. Dit is ook niet de eerste keer dat Rusland dit wil doen. Dus Oekraïne zegt, hey, wees je bewust, dit willen de Russen.
Ja.
Dus luister, zorg dat je Oekraïne blijft steunen. Zorg dat je...
En het Westen laat zien ook voor jezelf dat je tegen bestand bent.
Ja, en in het Westen moet ook de boodschap goed doorkomen dat het zin heeft om Oekraïne te steunen.
Ja. Nou, hier in deze kamer is die binnengekomen. Toch?
Zo is dat. Heren, voordat we naar de cybertips gaan, Dave, nog even een stukje laatste nieuws. En iets wat we de komende tijd in de gaten gaan houden. Want de NOS publiceerde vanochtend een artikel met de kop: Amerikaanse overheid kan bij e-mail van Nederlandse overheden en kritieke bedrijven.
Ja, ik vond dat nogal een stevige titel. Aan de andere kant, er zitten natuurlijk 2 kanten aan dit verhaal. Enerzijds is het denk ik belangrijk dat we dit soort dingen naar buiten brengen. Want inderdaad, we moeten... Alle scenario's moeten we ons kunnen voorstellen. Dus in een scenario waarbij wij ooit in conflict komen met de Verenigde Staten, of dat zij wat minder vriendelijk zijn naar ons toe, of een Donald Trump, moeten we ons beseffen dat als wij onze hele vitale infrastructuur naar een Amerikaanse cloud verhuizen, dat de Patriot Act uiteindelijk gewoon zegt, Amerika mag bij die data, dus kan onze e-mail lezen. Aan de andere kant, waarom komt dat nu naar buiten? Dat weten we eigenlijk al jaren. Daarom moeten we in Europese alternatieven investeren. Maar ik vond die kop dat het nu zo naar buiten komt en de discussie die nu ongetwijfeld op gang gaat komen. Van ja, jongens, als Europa moeten we niet een alternatief hebben. Willen we dit wel? Ja, wel interessant. Ik denk dat we die even in de gaten moeten houden, Harm. Zeker in relatie tot Nederland, VS en hoe we daar als Europa qua tech voor staan.
Ja. Hoe sta jij er dan in? Want kijk, we gebruiken natuurlijk dit soort diensten. Moet er een alternatief komen vanuit... zeg eventjes Brussel... zegt, dit is het alternatief?
Ja,
of moeten er private partijen opstaan en zeggen van nou, wij gaan het bouwen?
Geen paniek, gewoon strategisch goed nadenken. Hm. We moeten gebruik maken van de Amerikaanse cloud. Het is uiteindelijk gewoon nog steeds een grote bondgenoot. Alleen je zou wel na moeten gaan denken, moet dat niet in gradaties, hè, staatsgeheimen, andere dingen, moeten we wellicht met andere partijen oppakken. En natuurlijk is het gezond als er Europese alternatieven komen en dat we daarin in investeren. Maar we moeten denk ik ook niet te veel in paniekmode schieten om alles wat Amerikaans is nu opeens uit te bannen, maar daar wel gewoon slim over nadenken. Zodat we als het moet onze eigen keuzes kunnen maken, niet te afhankelijk zijn. En dat noem je digitale soevereiniteit. Een mooie thema voor een aflevering, Harm.
Ik noteer hem vast. Ja. We eindigen natuurlijk altijd met een inspirerende noot. Daarom de cybertips. Chris, wil jij hem aftrappen?
Ja hoor, ik wil een boek tippen. Het heet The Red Web. Is al een jaartje of 9, 10 uit nu. Mm-hmm. Maar het is een ontzettend fijn boek van Andrei Soldatov en Irina Borogan. Twee Russische journalisten, techjournalisten. Het is een soort geschiedenis van het Russische internet.
Oh.
En in dat boek leggen ze een beetje uit hoe het internet in Rusland is ontstaan. Hoe dat is ontwikkeld. Dus er zit een technisch element in. Van de wetenschappers die daarmee bezig waren. Al in de Sovjet-tijd. Maar het boek laat ook heel goed zien hoe de Russische overheid al vanaf het begin dacht. Hey, hier moeten we grip op krijgen.
Ja.
Dit kan gevaarlijk zijn, maar dit kan ook ontzettend handig zijn voor ons.
Ja.
Hoe zij systemen wilden installeren al vanaf het begin om dat hele internet in hun grip te krijgen.
Waanzinnig.
Ja.
Mooie tip.
Wat heb jij meegenomen, Dave?
Ik heb meegenomen, we krijgen natuurlijk wel vaker de vraag, Dave, wat moet ik nu zelf doen om mezelf te beschermen? En dan kan je van standje, ik ben een gewone consument, naar heel paranoia gaan. Nou, daar is nu best wel een interessante tool voor naar buiten gekomen. Die kan je vinden op digital-defense.io. Er heeft iemand een hele interactieve checklist gemaakt met alle thema's die er zijn. Hoe log ik veilig in op een bank? Wat moet ik doen om mijn slimme apparaten veilig te houden? En die checklist kan je helemaal afwerken. 256 dingen die je zou kunnen doen. Het is een Amerikaanse checklist. Dus er staan ook dingen bij als betaal altijd met cashgeld, want dan word je niet getraced bij bepaalde diensten. Soms gaat het wat ver, maar die checklist is wel heel fijn om voor jezelf eens door te lopen van joh, wat zijn er de dingen die je kan doen? Het gaat echt nog een stapje verder dan de eerdere dingen die we gedaan hebben. Dus digital-defense.io als je eens aan je slag wil met je eigen persoonlijke veiligheid. Nou, en nu tijd voor een schaamteloze plug van Harm Teunis. Daar komt hij.
Ja, ik heb een stuk geschreven over Oekraïense hacktivisten. Of hacktivisten die zijn aangesloten bij het IT Army of Ukraine. Het is een vrijwilligersleger die digitaal onder andere DDoS-aanvallen, of met name DDoS-aanvallen uitvoert op Russische doelwitten. Alleen economisch schade proberen te veroorzaken. En ik heb twee deelnemers van, of twee, ja, hoe zeg je dat? Twee mensen die meedoen aan dat IT Army geïnterviewd. Daar heb ik een stuk over geschreven voor RTL Nieuws. En ik doe daar, dat linkje doe ik even in de show notes. Ontzettend bedankt. We zijn alweer aangekomen bij het einde van deze aflevering. Ging hartstikke snel. Dit was het Digitale Front. Wij zijn Harm Teunis, Dave Maasland. En naast ons zit Chris Colijn, Rusland-expert en journalist. Chris, dankjewel dat je er was.
Bedankt.
We blijven je ongelooflijk op de voet volgen in Kiev. Wees alsjeblieft
ja,
voorzichtig.
Wees voorzichtig.
We zien je heel graag nog een keer terug hier.
Yes.
Je kunt ons volgen via @DaveMaasland, @HarmTeunis en via @DigitaleFront. En Chris via @ChrisColijn. Colijn met een C. Heb je tips? Wil je ons iets vragen? Mail dan naar hetdigitalefront@kortimedia.nl. Korti met een C. Tot volgende week.
Tot volgende week.